geachte familie, genodigden, gemeenteleden en allen die met ons verbonden zijn via de livestream. We zijn deze morgen met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Lieneke Kraaiveld Beverlander. Voordat dominee Kempeneers in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zal het lichaam van uw geliefde vrouw, uw lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus en tante, of hoe ze ook in u verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 103. En ik wil u allen vragen, indien mogelijk van uw zitplaats, te willen opstaan.
Deze rouwdienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Dat is het eerste vers van Psalm 42. voegen wij samen in Gods aangezicht. Groot en eeuwig God. De morgen van deze dag komen wij tot u in dit bedehuis. Samen met onze broeder Kraaienveld, zijn kinderen en kleinkinderen, broers en zusters, schoonzusters en zwagers, familie, bekenden, gemeenteleden, in een dienst die voorafgaat aan de begrafenis van een geliefde vrouw en een zorgzame moeder en oma. En heren, wat zullen wij dan zeggen in deze ogenblikken als mensenkinderen? Dan zijn we verstomd. Dan zullen we onze mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Dan is het weer bewezen, heren, dat de sterkste mens enkel ijdelheid is. Dat alle vlees als gras is. Dat zijn heerlijkheid is als een bloem des velds. En we hebben het gezien, heren, in het afgelopen jaar, hoe het leven van Lineke langzaam maar zeker werd afgebroken. En wat een lijdensweg is het geweest voor haar en voor haar man en de kinderen en de kleinkinderen en de familie die daaromheen stond. En heren, nu zijn onze ogen op u. Nu we deze zo onmogelijke taak moeten gaan verrichten om haar lichaam naar de laatste rustplaats op deze aarde te gaan brengen. En dan bidden we u, heren, om kracht voor onze broeder die zijn vrouw verloren is. Die zijn huwelijk zag breken, omdat de dood scheiding maakte. Weet u wat dat voor hem betekent? Zoveel jaren lief en leed met haar te hebben gedeeld, komt daar nu een einde aan. En hij blijft alleen en eenzaam achter. Dan bidden we u voor hem om kracht, die alleen u kunt geven. Want niemand kan de plaats van Lineke innemen. Ook de kinderen kunnen dat niet. Wilt u zelf dan balsem gieten in de wonden en woorden spreken van troost en van eeuwig leven, ook als de dood zo zwaar aanwezig is vandaag en ook in de toekomst? We bidden u om troost voor de kinderen die hun moeder zijn verloren, die hen onder het hart heeft gedragen, die hen heeft gevoed en opgevoed. Ze zullen haar stem niet meer horen en haar niet meer zien. Heren, u spreekt toch van uzelf dat u een God bent die troosten kan, zelfs meer dan een moeder dat kan. Wilt u dat doen, heren, door het woord te openen, vanochtend en ook in de weken en in de toekomst die komt. We bidden u voor de kleinkinderen die een lieve oma hebben verloren. Wilt u haar gedachtenis tot zegen doen laten zijn, ook in hun leven. En wees zo met heel de familie, met de broers en de zusters, en bijzonder ook met Kees. Heren, geef dat ook voor hen er een sprake van uit mag gaan, die een weerslag mag hebben in het leven. En dat het niet te vergeefs is dat zij dit in het gezin meemaken. Nu ook hun generatie aan het uitsterven is. Heren, dat de roepstem mag worden geheiligd aan de harten. En dat wij allen zoals we hier zijn en in welke betrekking ook tot Lineke wij ook stonden, dat wij beseffen dat zij ons alleen maar voor is gegaan. Want de bezoldiging der zonde is de dood. En heren, doe ons dat vooral beseffen. En geef ons daar vooral droefheid over. Niet alleen over de rouw en niet alleen over het gemis. Maar breng ons naar de oorzaak van al die honger en kommer. Naar de zonde. Naar de ongerechtigheden die aan ons leven kleven en die ons naar het graf voeren. Heren, dat deze roepstem dan zo geheiligd mag worden, dat uw geest de droefheid naar God in onze harten zal bewerken. Dat we gaan beven voor het woord. Dat we doorstoken worden door die woorden die gij tot ons spreekt ook deze ochtend. En dat we gaan vragen, wat zullen wij doen, mannen, broeders, met die eerste pinksterlingen, daar in Jeruzalem. Opdat dat woord van evangelie, van genade, ook plaats mag krijgen in onze harten. Wilt u daar het voorbereidende werk voor doen, heren? En ons de zonde zien zoals dat u ze ziet. Het leven zien zoals het in werkelijkheid is. Wij zijn zo vaak in beslag genomen door de tijdelijke en de aardse dingen. We worden zo betoverd door al dat tastbare en dat wat ons bezit genoemd wordt. Heere, doe het ons zien dat deze wereld met al haar begeerlijkheden voorbij gaat. En dat er maar één ding nodig is. U te kennen, de eeuwig en de waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Wilt u zo met een ieder zijn, Heere, die ook door dit sterven weer herinnerd wordt aan eigen leed en rouw. Die zelf kortere tijd of langere tijd geleden aan het geopende graf hebben gestaan. Heere, laat er zo woorden van vermaning, van troost, van bemoediging, van onderwijs voor ons allen bij mogen zijn. Dat het door uw geest mag worden toegepast, dat het mag worden opgemerkt. U kunt het niet doen om iets in ons, Heere. Maar wilt u het doen uit genade alleen. Terwijl we u ook dank zeggen voor alles wat u tot hiertoe ook hebt geschonken. In wat u ook in Lineke hebt gegeven. Als vrouw en als moeder en als oma en als zuster. Maar nu het zo is, Heere, dat we haar begraven moeten. Nu zullen ze haar des te meer missen. Juist vanwege de grote plaats die er was in het leven van onze broeder en zijn kinderen. Heere, wilt u zelf dan die lege plaats vervullen met uzelf. En uw genade ons schenken. En ons helpen in spreken en luisteren. Ook bewaren voor de boze. En ook voor de zonde en voor afleidende gedachten. En hoor onze gebeden uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. De schriftlezing is uit de brief aan de Hebreeën. Het 12e hoofdstuk. De versen 1 tot en met 17. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 17. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 103, het 5e vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons. Maar naar onze zonden niet. Dat is het 5e vers van Psalm 103 wat wij zingen na de schriftlezing uit Hebreeën 12, vers 1 tot en met 17. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de kracht van de troon Gods. Want aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heren lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijke zoon, dien hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt. Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke er allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onzes vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn der heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degenen die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën, en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods. Dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerd te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Tot zover. Na de overdenking willen we uit Psalm 25 het zesde vers zingen. Wie heeft lust den Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 25, wat we na het amen van de meditatie zingen. Achte broeder Kraaiveld, kinderen en kleinkinderen, broers en zusters, verdere familie, bekenden en gemeente. Broeder Kraaiveld, u heeft het leven van Lieneke getypeerd als een bewogen leven. Zo staat het boven de rouwkaart geschreven. Na een bewogen leven is door de Heere uit ons midden weggenomen mijn geliefde vrouw, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma. En daarmee verwees u onder andere naar die perioden in het leven van u beiden die zo diep ingrijpend waren. Omstandigheden die ze ook heel vaak in stilte heeft beleefd. Bijvoorbeeld toen ruim 40 jaar geleden de kleine Miranda overleed. Daar heeft ze eigenlijk nooit zo over gesproken tegenover jullie, zeker kinderen. Jullie merkten het altijd wel in de periode dat het overlijden, in de periode van het overlijden dat ze wel vaak huilde. En dan werd er even gememoreerd dat het dan de tijd was waarbij jullie ook niet altijd goed wisten wat er dan bedoeld werd. Maar ze deed dat om jullie te beschermen voor het verdriet waar ze zelf zo moeilijk overheen kon komen. Want als haar kinderen leden, dan leed zij mee. Ze was een, zo staat het ook, een lieve en een zorgzame moeder. En wat heeft het haar ook diep getroffen toen jaren geleden dat ongeluk Ronald overkwam. Wat heeft ze dat moeilijk een plek kunnen geven. En verschillende keren moest ze ook worden opgenomen om rust te vinden voor haar geest die zo gewond was door al die moeilijke perioden in haar leven. Waarbij we natuurlijk niet vergeten dat jullie ook hele mooie, goede tijden hebben mogen meemaken. Vorig jaar, onbevattelijk eigenlijk, maar vorig jaar om deze tijd stond ze nog in het volle leven. Dan was ze nog een moeder die bij de kinderen werkte en op de kleinkinderen paste. Maar ergens in de zomer ging dat veranderen. Veranderde er iets in haar geest en haar hoofd. Werd ze moe, werd ze moedeloos, verloor ze steeds meer krachten. En uiteindelijk moest ze worden opgenomen in het Dordtwijk ziekenhuis, waar ik haar dan voor het eerst heb ontmoet. En in die begintijd kon ik nog wel een gesprek met haar hebben. En ging het over het dagelijkse leven, wat ze had gekend. En over de moeite en de zorgen, die twee dingen die ik net noemde onder andere. En ook over het geestelijke leven hebben we gesproken. En als ik ernaar vroeg, dan kon ze ook niet ontkennen dat de Heer in het verleden wel eens gesproken had. Maar dat ze daar niet meer bij kon. En dat de kracht en de troost en het onderwijs daaruit weg was. En wat had ze het daar moeilijk mee? Ze kon er niet bij. Ze zag het liggen, maar het was zo onbereikbaar ver voor haar. En zo zagen we haar in die maanden daarna steeds minder worden. Steeds moedelozer worden. En ik moest nogal eens vaak denken aan het woord uit Spreuken. Een verslagen geest, wie zal die opheffen? Wat er ook gezegd werd, wat we ook lazen, daar leek geen lichtstraaltje door te kunnen komen. En uiteindelijk was ze zo verzwakt dat ze moest worden opgenomen in Salem, waar ze nog enkele maanden heel liefdevol verpleegd is. En nu is ze er niet meer. En dat is onbevattelijk. Dat zal nog moeten worden ingeleefd. Al is het natuurlijk niet onverwacht. We hebben het wel aanzien komen, maar om nu echt te beseffen dat ze er niet meer is en dat we haar stem niet meer horen en dat we haar nooit meer zullen zien en dat we afscheid moeten nemen, dat moet eerst nog worden beleefd en doorleefd. En we moeten haar ook loslaten, ook in geestelijk opzicht, en overgeven aan God, die niet alleen haar schepper, maar ook haar rechter is en die haar volmaakt kende. Meer dan dat wij haar hebben gekend, of dat ze zichzelf kende, die ook nooit een vergissing maakt. Hij is volstrekt rechtvaardig en ook duizendmaal barmhartiger dan dat wij denken. En nu hebt u, broeder Kraaienveld, boven de rouwkaart enkele woorden uit Hebreeën 12 laten plaatsen. De eerste woorden uit vers 6. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij. Woorden die voor u betekenis kregen jaren geleden toen de kleine Miranda overleed, zo vertelde u. Woorden die ons laten zien wat de Bijbel ook op andere plaatsen zegt, dat de Heere nooit slaat uit lust tot plagen. En dat hij de mensenkinderen nooit van harte bedroeft, maar dat hij er ook altijd een bedoeling mee heeft. En het is ook een heel gepast woord in deze omstandigheden, want de woorden aan wie deze, de woorden die geschreven zijn, die zijn in eerste instantie bedoeld geweest aan de Hebreeën, christenen uit de vroege kerk, die dreigden te verslappen in het geloofsleven, die moedeloos dreigden te worden vanwege de vele kastijdingen, vanwege de vele beproevingen, vanwege de vervolgingen ook in die tijd. En in zijn oproep om standvastig te zijn gebruikt de apostel in dit gedeelte een beeld, het beeld van de loopbaan. Laat ons de loopbaan lopen. Hij verwijst naar een renbaan, naar een atletiekbaan waar de atleten van start tot eindstreep een wedstrijd lopen. En waarin hij wijst op die eerste prijs. Dat alleen diegenen die lopen en die blijven lopen, volharden blijven, dat die de lauwerkrans zullen ontvangen. En dat gebruikt hij als een beeld ook voor het leven. Dat ons leven een loopbaan is. Dat begint bij de geboorte en dat eindigt bij het sterven. En nu roept hij op om die loopbaan standvastig te lopen, om vol te houden tot het einde toe. Alleen degene die als eerste over de eindstreep komt, die zal de kroon behalen. En hij wijst naar zo'n loopbaan in dat oude Rome, bijvoorbeeld Circus Maximus in Rome. Dat is een langwerpige baan met aan beide kanten van wallen opgeworpen, waarop dan de toeschouwers zaten, die dan de atleten aanmoedigden. En op die tribunes, daar zaten dan, had je dan ook ereplaatsen. Dat waren dan de veteranen, de atleten die ooit zo'n wedstrijd hadden gewonnen. En die moedigden dan die atleten aan om hun best te doen, om vol te houden, om te volharden. En nu zegt de apostel dat Gods kerk ook zo'n tribune heeft, zo'n wal met allerlei getuigen erop, met allerlei veteranen. De wolk van getuigen noemt hij. Mensen die ooit die loopbaan hebben gelopen, mensen die daarin hebben volhard, mensen die nog spreken nadat ze gestorven zijn. Abraham, Isaac, Jacob, al die mensen worden opgenoemd in Hebreeën 12. Jozef, Mozes, David. Mensen die vanuit hun geschriften, vanuit de voorbeelden die ze hebben nagelaten, de kerk toeroepen om te volharden in de strijd des geloofs en in de loopbaan die gelopen moet worden. En er komt direct al een vraag naar ons toe. Of wij zo al de schriften eens hebben gelezen als een wolk van getuigen. En of dat die getuigen al zo eens hebben gesproken in ons leven, de voorbeelden die ze hebben nagelaten, de psalmen die ze hebben gedicht. Dat er herkenning komt bij wat zij gesproken hebben, hoe zij geleefd hebben, hoe zij volhard hebben. Want het woord gaat spreken. God is een sprekend God in het geestelijk leven. Bijvoorbeeld uit psalm 130. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Zijn dat woorden die herkenning oproepen? Niet alleen vanwege de rouw die er is, dat ook. Dat je jezelf als in de diepten gevoelt. Dat er smart is, dat er rouw is. Maar ook en vooral dat je geleid wordt naar de oorzaak van al die honger en kommer. Naar de oorzaak van de dood. Waarvan de Heere zegt, dat ligt in de zonde. De bezoldiging der zonde is de dood. En dat je dat zo'n getuige hoort zeggen en dat dat een herkenning oproept in je hart, als zo'n getuige zegt, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Als de Heilige Geestgemeente in ons hart gaat werken, dan zal dat herkenning oproepen. Dan zullen we zo'n getuige gaan horen uit de schriften. Dan zal dat een echo, een weerklank in ons hart geven. Dan zullen we die woorden gaan nastamelen. Dan zullen we het mee eens worden. Herkenning als zo'n getuige dat oproept. Mogen wij zo'n persoonlijk getuigenis, zo'n persoonlijke herkenning kennen van dat roepen tot God, van dat bedroefd worden naar God, van dat zoeken naar God, dat dorsten naar God, zoals bijvoorbeeld ook psalm 42 dat zegt. Een psalm die vandaag ook bijzonder spreekt. We hebben er niet alleen uit gezongen, maar het heeft ook een bedoeling. Het is onder het zingen van de laatste regels van deze psalm 42... het eerste vers dat Lieneke haar laatste adem uitblies. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik nader voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Met die woorden is ze heen gegaan. Wat heeft ze ervan beleefd? Heeft ze dat herkend? Was dat zo'n getuige voor haar in haar leven? Ze sprak er maar weinig over. Dominee Tanis belde mij gisteravond nog op. En die zei, want ze had ook een aantal jaar in de pastorie gewerkt, heb ik begrepen. Ze was een echte Beverlander. Die doordenkende dingen meer dan dat ze bespreken. Wel, de Heere weet wat er in haar hart is omgegaan. Hoe ze met deze dingen wellicht geworsteld heeft. Of dat het inderdaad die herkenning opriep. Die dorst naar God. Zoals dat hert uit Psalm 42. Dat wel het water hoorde kabbelen. Dat het wellicht rook, maar er niet bij kon komen. Maar in dat gemis. In die dorst. Daar lag haar hart. Daar ligt het hart dan in verklaard. En dan zegt de Heere toch ook in de bergrede. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dan mogen we dat oordeel aan God overlaten. Die haar hart volmaakt heeft gekend. Maar zo gebruikt de Heere dus deze getuigen. Die wolk van getuigen die de kerk rondom zich heeft liggen. Die op allerlei manieren vanuit de schriften, vanuit de voorbeelden in het leven, de renners op de loopbaan, die nog in dit leven zijn, toeroepen om vol te houden, om te volharden in de strijd, om het niet op te geven. En vooral ook om te laten zien, wat is nou de bedoeling van die getuigen? Waarom heeft God nou al die getuigen in zijn woord een plaats gegeven? Wat wil hij daar nou mee bereiken? Wel, dat staat ook in het eerste vers al. Daarom dan ook al zo wij zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. En dan komt de bedoeling. Laat ons afleggen. Allen last. En de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen. De loopbaan die ons is voorgesteld. Dat beeld weer van die hardloper. Die alle overtollige last. Alle overtollige gewichten moest afleggen. Om maar zo snel mogelijk bij de eindstreep te kunnen zijn. Alles wat hem tot een hindernis was, alles wat tot een blokkade was, alles wat de overwinning in de weg stond, dat moest worden afgelegd. En dan past de apostel dat toe door te zeggen, laat ons dan afleggen de last die ons lichtelijk omringt en de zonde. En opnieuw komt dan een vraag naar u en naar mij toe. Wij die nog in het land der levenden zijn, wij die nog staan voor de dood. Wat is dat in ons leven? De last die ons tegenhoudt op de reis naar de eeuwigheid. De zonde die een blokkade is naar dat eeuwige leven toe. Dingen die mensen aan de hand houden. Dingen die aan ons kleven. Maar die ons verhinderen om in te gaan in het Koninkrijk Gods. De Heere zegt ook door middel van deze tekst en ook door middel van dit sterven. Bekeert u. Want waarom zoudt ge sterven? Waarom zoudt ge eeuwig sterven? Leg die last af. En de zonde die je lichtelijk omringt. Bekeert u. Wend u naar mij toe. Wordt behouden. Dat staat dan in de gebiedende wijs. Legt af. Zoals we zoveel gebiedende woorden in de Bijbel tegenkomen. Bekeert u. Gelooft het evangelie. En daar kan ook alweer een vraag bij oprijzen. Want hoe doet een mens dat? Hoe kan een mens dat doen? Kan een mens dat eigenlijk wel? Die last afleggen. Is hij in staat om de zonde, om daarmee te breken? Nou, het leven leert ons wel, gemeente, dat dat vanuit de mens niet gevonden wordt. Dat de wil ontbreekt, dat zie je bijvoorbeeld bij de rijke jongeling, die ook zo'n last op zijn leven had liggen, die al wel heel veel had gedaan, maar hij kon niet van zijn rijkdom af. Verkoop alles wat ge hebt, geef het aan de armen en volg mij. En bedroefd ging hij heen. Hij kon die last niet afleggen. Hij wilde niet breken met de zonde. En het is ook praktijk na ontvangen genade, want we horen het apostel Paulus ook klagen in Romeinen 7. Het goede dat ik wil, hij kreeg dan wel de wil om het te doen. Dat is wat God geeft in de wedergeboorte. Een nieuwe wil, hij vermirrelt het hart dat onwillig is. In het hart stort hij nieuwe hoedanigheden uit. Maar als je het dan gaat willen, als de Heere die goede wil geeft, dan kom je erachter, maar ik kan het niet. Het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En hoe kan het dan toch dat een mens in staat gesteld wordt om die last af te leggen? En om die zonde, om daarmee te breken? Een van de oude Puritijnen, Samuel Rutherford, die heeft hier onder andere over gezegd dat God dat gewoonlijk doet door mensen een gebroken hart te geven. Hij zegt, als je daar vreemdeling van bent, van een gebroken hart, dan zul je nooit die last afleggen. Dan zul je nooit met de zonde breken. Maar God geeft mensen een gebroken hart. Wat is dat, een gebroken hart? En hoe bewerkt God dat, een gebroken hart? Nou, dat doet hij door zijn woord en door zijn geest. Zoals we dat op de eerste Pinksterdag zien. Dat als Petrus spreekt in die schuldigstellende preek, waarin hij de Joden beschuldigt. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt en die je door de handen van de zondaren aan het kruis gehecht hebt. Dan zie je dat dat woord harten breekt, harten doorsteekt. Want als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, zo staat er. Doorstoken, doorwond. Het zwaard des geestes, het woord van God, dat ging door in het hart. En mensen werden gebroken van hart. Dat doet hij door het woord, door zijn geest. Door ons inderdaad te laten zien in de spiegel van de wet. Door onze Nathan te zenden. Gij zijt die man, gij zijt die vrouw. De ziel die zondigt, die zal sterven. Dan gaan we de zonde zien zoals dat God ze ziet. En wat de gevolgen van de zonde zijn, niet alleen voor onszelf. En dat het vandaag geen lot is wat Lieneke getroffen heeft. En dat het niet iets is van wat nu bij het leven hoort. Maar dat de dood de bezoldiging is, het loon. Het loon dat uitbetaald wordt aan een trouwe dienaar of dienares van de zonde. Dat ga je dan erkennen. God recht geven, zo zei Luther. God gelijk geven. God rechtvaardigen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Het eens worden met God, ook als hij je beschuldigt. En hij de gruwelijkheid van de zonde laat zien. Ook wat het met zijn zoon gedaan heeft, want dat was het met name wat op die Pinksterdag de mensen zo trof. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Wat het God gekost heeft om zijn enige geboren en veelgeliefde zoon te zenden. Wat het Christus gekost heeft. Om zijn bloed uit te gieten tot in de dood. Dit is al geschied helaas om mijn zonde. Het zijn zaken die in het geestelijke leven geleerd gaan worden. God geeft een gebroken hart. Om zo mensen los te trekken, los te weken uit de zonde. En een tweede middel wat God gebruikt, en dan komen we ook bij de tekst die boven de rouwkaart staat, dat zijn de kastijdingen. Dien de Heere lief heeft, kastijdt hij. De Heere gebruikt allerlei zaken in het dagelijkse leven. Beproevingen, zoals rouw en ziekte, eenzaamheid, tegenslagen, allerlei moeite en zorgen, ellendige dingen in ons leven. Nogmaals, dat laat de Heere niet toe om mensen te plagen of om de harten van mensenkinderen te bedroeven. Dat doet God niet van harte. Hij heeft daar een bedoeling mee. God wil dat wij daardoor gaan zien dat deze wereld voorbij gaat. En dat het leven moeite en verdriet is. En dat het leven het niet waard is om daar ons hart aan te geven. Een van de dingen die dan in die oude Romeinse stadions gebeurde, dat was, daar zaten die getuigen en die moedigden die atleten aan, maar er zaten ook wel eens andere mensen tussen die alleen voor hun eigen atleet waren gekomen en andere mensen wilden afleiden. En dan gooiden die mensen allerlei sieraden op die renbaan, in de hoop dat die andere atleten zouden stoppen, zouden kijken naar die sieraden, naar dat goud en dat zilver dat daar lag, en dat ze dat zouden gaan oprapen. Opdat hun atleet, hun idool, de eerste prijs zou behalen. En dan waren er die getuigen die riepen: kijk nou niet naar dat goud, kijk niet naar dat zilver wat daar voor het grijpen ligt, maar houd die lauwerkrans, houd die eerste prijs in het oog. Laat dat liggen. Al dat tastbare. Het gaat om die eerste prijs. En zo roept de apostel dat ook daartoe op. En zo wil de Heer ons ook bepalen bij het ene nodige. Niet op al die begeerlijkheden kijken. Niet op de bezittingen. Niet te werken voor de dingen die vergaan. Maar houd het eeuwige leven in het oog. Alleen die volharden zal tot het einde toe. Die zal zalig worden. Maar wie van de buik zijn God maakt en wie leeft voor het hier en nu, die zal omkomen. Horen wij die getuigen roepen? Horen wij de roepstemmen? Horen wij de kastijdingen? Vandaag is er weer zo'n kastijding, ook in jullie leven. Een slag die pijn doet. Maar maakt het jullie ook bedroefd naar God? Mag het nou een middel zijn in Gods hand om hiervan te leren? Want je kunt er wel eens bang van worden dat als je dingen meemaakt, en hoe ouder wij worden, hoe meer we ook meemaken, en dat je denkt: wat heeft dat nou nagelaten? Wat is er nou nodig om mij tot bekering te brengen? Zoals een vrouw eens tegen mij zei: dominee, ik hou niemand over als het daarvan afhankelijk is. Want ik ben zo hard. De Heere kastijdt ons tot ons nut. En als die kastijding tegenwoordig is, dan is dat geen zaak van vreugde, zo zegt vers 11, maar dan is dat een zaak van verdriet. Maar als we er nou door geoefend mogen worden, als het ons op onze knieën mag brengen, als het ons aan de genadetroon van de Heere mag brengen, waar de apostel ook een aantal hoofdstukken eerder toe op heeft geroepen: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade. Om daar barmhartigheid te vinden. Om in je zonden, in je ellende, ook met deze rouw, met dit kruis, te gaan tot hem. Diezelfde Rutherford die schreef een keer een brief aan een vrouw die een zoon had verloren. En die zwaar zuchtte onder dat kruis. En hij schreef: ja, dat kruis is zwaar. Maar hij zegt: kijk nou eens langs dat kruis, omhoog. En zie dan dat dat zwaarste deel van het kruis op de schouders van Christus rust. Hij is die overste leidsman en de voleinde des geloofs, die om de vreugde die hem was voorgesteld dat kruis heeft verdragen en schande heeft veracht. God wil die kastijdingen gebruiken. Hij slaat niet uit lust tot plagen. Hij wil naar zichzelf toeslaan. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, zo zegt de psalm. Want dan zouden we niet meer zijn. Maar deze kastijdingen willen ons aan zijn voeten brengen. En dat geldt ook voor wat wel genoemd wordt innerlijke kastijdingen. Want het kan zo zijn dat niet iedereen van Gods kerk uitwendige kastijdingen krijgt. Maar er kunnen ook geestelijke kastijdingen komen. Innerlijke strijd. De macht van de vorst der duisternis. Die ook duisternis in het hart kan bewerken. De dagen der duisternis die velen kunnen zijn. De lokstemmen van de wereld. De kracht van de zonde in het hart. De innerlijke aanvechtingen. Gij hebt geen heil bij God. Nou, de apostel roept er ertoe op. Als we daar nou geen vreemdeling van zijn. En hij zegt het zelfs sterker. Dat zal ook gebeuren. Al die dingen die hij hier noemt. Kastijdingen. In het tijdelijke leven, in het geestelijke leven. Hij zegt, je mag ervan op aan, die zullen een keer gaan komen. Dat hoort ook bij het geestelijke leven. Daardoor wil de Heer zijn kerk oefenen. Om vol te houden, om niet te zien op dat klatergoud wat voor je ligt. Op die bezittingen die maar tijdelijk zijn. Maar houd in uw weg het oog op God gericht. Houd in uw weg die overste leidsman en de voleinde des geloofs in het oog. Hij gaat voorop. Hij heeft ook die loopbaan gelopen, de Heer Jezus Christus. En hij kon die last niet afleggen. Hij kon de last van de toren van God over de zonde niet van zich afhalen. En de zonde van zijn kerk lag op zijn schouders gebonden. Daar moest hij mee naar Golgotha toe. In al hun benauwdheden is hij benauwd geweest. Hij kent de kastijdingen. Van binnen en van buiten. En daarom is hij een medelijdende hoge priester. Ook op deze dag. En mogen we hem aanroepen in de nood. Want wie hem aanroept in de nood. Die vindt zijn gunst oneindig groot. Zien op Jezus. Zoals Ambrosius dat zegt. Dat gemeente is het medicijn. Te midden van de aanvechting. Te midden van de rouw. Te midden van het verdriet. In al onze benauwdheden is Hij benauwd geweest. Hij is de overste leidsman en de voleinde des geloofs. Dat wil ook dit zeggen, en ik kan het maar aanstippen nu. Dat Hij niet alleen het begin is van het geestelijke leven. De Heere werkt die eerste zielenroerselen in het hart. De eerste tekenen van geestelijk leven, maar Hij zal ook dat werk voleindigen. Hij is de leidsman, hij is de voleinder van het geloof. Hij zal zorgen. En dat is de garantie die Gods kerk dan krijgt. Als een troost. Als een pleitgrond. Dat hij nooit laat varen de werken van zijn handen. Wat hij begonnen is. En al is het nog zo klein. En al blijft zo'n mens nog zo van verre staan. En al is hij iemand als Heman. Die zijn hele leven doodbrakende was. De Heere zal zorgen dat ook Heman thuis komt. Hij is de voleinder des geloofs. God zal zelfs zijn leidsman wezen. En leren hoe hij wandelen moet. Zoek dan deze God te kennen, geliefden. Want als wij niet geoefend worden. Als wij niet horen. Als wij niet lopen. Als we niet volharden, als er geen heiligmaking in ons leven komt, als we door genade niet het beeld van Christus gaan vertonen, dan waarschuwt de apostel, dan wijst hij op Esau en op andere voorbeelden in de schrift die ook een soort van getuigen zijn, maar dan negatief. Die omgekomen zijn, die in hun zonden gestorven zijn, die toch gekeken hebben naar die schotel linzenmoes. Of naar dat goud dat voor het oprapen lag. Je gaat voor eeuwig verloren. Je komt voor eeuwig om. Als je deze leidsman niet kent. En dat is de ernst ook van een dag als vandaag. Dat is de roepstem die komt. Ook uit de dood die zo onontkoombaar voor ons staat. Goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. Hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Wie heeft dan lust deze Heere te vrezen? Amen. wij de Heere nog in ons gebed. Heere, voordat wij naar de begraafplaats toe gaan, om daar het lichaam van Lieneke aan de schoder aarde toe te betrouwen, bidden wij u om uw genade over het woord dat gesproken mocht worden. Aan de hand van de Hebreeënbrief, waarin u ons zo ernstig, maar ook zo welmenend toeroept om te zien op die overste leidsman en de voleinde des geloofs, om af te leggen alle last en de zonde die ons zo licht omringt, die hindernissen zijn op onze reis naar de eeuwigheid, die blokkades vormen om dat eeuwige leven binnen te gaan, maar die ons voeren naar de eeuwige duisternis. Heere, dat deze dag, deze prediking, dit sterven niet te vergeef zal zijn, maar dat het door u als een middel gebruikt mag worden om onze harten te doorsteken en te doorwonden. Geef ons dat gebroken hart, Heere, opdat wij het leven buiten onszelf in u gaan zoeken, maar dat gebroken hart geheeld en verzoend kan worden met u. Wees u met onze broeder, met zijn kinderen, met de kleinkinderen, met de broers en zusters, met alle getuigen deze dag, als we naar de begraafplaats gaan, wilt u ook daar nog uw woord openen, Heere. En geef ons toch te zien op dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Dat we aangespoord mogen worden om dat te zoeken. En wilt u onze broeder met zijn kinderen troosten en zelf spreken de woorden van eeuwig leven. En stel hem zo in staat om dat zo onmogelijke te doen. Heere, onze ogen zijn op u. In ons is geen kracht. In ons is geen mogelijkheid. Maar wilt u ons staande houden en helpen. En ons horen in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst en zullen met elkaar het lichaam van uw vrouw, moeder en oma naar haar laatste rustplaats gaan begeleiden op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Allereerst zal het lichaam van uw vrouw, moeder en oma dit kerkgebouw worden uitgedragen. Meneer Kraaienveld zal met zijn kinderen, kleinkinderen en naaste familieleden als eerste dit kerkgebouw verlaten. Daarna kunt u als overige familieleden en belangstellenden die met ons mee willen gaan naar de begraafplaats zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon en de livestream. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. Dit zal gebeuren onder het orgelspel van Psalm 39. En ook nu wil ik u vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan.
Geachte familie en overige belangstellenden, voordat we op deze plaats wederom het woord geven aan dominee Kempenis, zal het lichaam van uw geliefde vrouw, uw lieve zorgzame moeder, oma, zus, schoonzus en tante, Lineke Kraaienveld Beverlander, ter aarde worden besteld.
In dit zo verdrietige ogenblik willen wij ook nu het woord van de levende God lezen. Enkele versen uit Psalm 65. Een psalm van David, een lied voor de opperzangmeester. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. En u zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij. Welgelukzalig is hij, dien gij verkiest en doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Het zijn woorden, broeder Kraaienveld, die deze week gesproken hebben en waarmee u toch rust in uw hart hebt mogen ontvangen. Deze woorden die spreken van het grote goed, het grote geluk voor Gods volk. En op deze plaats, waarin alles spreekt van verdriet en van de dood, mogen de woorden van het eeuwige leven klinken, dit wel gelukzalig over mensen die God verkoren heeft en die hij doet naderen om zijn heilstem te horen. Wel, in algemene zin mag dat voor een ieder gelden die hier aanwezig is. Dat het een zekere mate van verkiezing is dat God ons zijn woord doet horen. En dat we hier op deze plaats, waar alles getuigt van de dood, woorden van eeuwig leven mogen horen. Waar de wereld moet zwijgen, waar de mens verstomd is, dan mag het woord van God spreken. En dan is het een groot voorrecht dat wij dit nog mogen meemaken. Dat de Heere nog woorden van eeuwig leven spreekt in deze voor ons zo uitzichtloze omstandigheden. Woorden die ervan getuigen dat hij een God is die geen lust heeft in de dode goddelozen, maar daarin dat die goddeloze zich bekeert en leeft. Dan wijst hij erop hoe zalig het is als een mens mag naderen en in het huis van de Heere mag wonen. En er mag in eerste instantie gewezen worden op de plaats waar de bediening der verzoening is. En dat krijgt hij een waarde voor mensen die gaan beleven wat David hier ook beschrijft. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Juist waar dit niet maar alleen maar woorden of klanken zijn, maar waar dit enigszins beleefd wordt en waar dit dieper beleefd wordt. Hoe lieflijk worden die woningen dan? Wat gaat een arme zondaar zich laven aan de woorden van verzoening, van vergeving, die daar in dat heiligdom werden aanschouwd en nu in de kerk mogen worden gehoord? Wat kan een hongerige en een dorstige ziel het goed hebben als het woord mag worden geopend en als daar het bloed van de kansel drupt en als het daar gebroken harten mag helen? Wel gelukzalig is die man die daar mag wonen, zo zegt David, die daar altijd mag zijn. Hij was jaloers op die priesters, op die levieten die daar altijd waren om dat bloed der verzoening te aanschouwen. En hoe arm is de mens die dit niet kent. Hoe arm is de wereld. Hoe arm is een zondaar die onbekeerd en onbekeerlijk voortleeft. En die zo naar het graf moet. En die zo geliefden moet achterlaten. Dan is er geen hoop, dan is er geen troost. Dan is er uiteindelijk alleen de dood, alleen de eeuwige duisternis. En daarom wordt ons vanuit dit geopende graf toegeroepen. Heden ik, maar morgen gij. Zoek toch het aangezicht van de verzoende God. Zoek hem die verzoening heeft teweeggebracht. Die zijn zoon naar deze wereld gezonden heeft om daar het verlorene te zoeken en zalig te maken. Hij die de woorden van het eeuwige leven spreekt tot ons, die midden in de dood liggen en door de dood worden omvangen. Hoe groot is het als we dit mogen leren kennen. Welgelukzalig, en driemaal zalig wordt uitgesproken. Wat is dat volk gelukkig. Jongens en meisjes, jullie als kleinkinderen staan er ook omheen. Bij het graf van jullie lieve oma. En wat zullen jullie haar missen. Maar wat is dat volk gelukkig. Dat dit mag kennen. Dat bij de Heere mag wonen. Dat eeuwig thuis mag komen bij God. Die verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. Wat hier in beginsel wordt ervaren. Dat God goed is voor slechte mensen. Dat er vergeving is. Dat er verzoening is. Dat de Heere zijn zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar eeuwig leven zou hebben. Welgelukzalig die mens. Zouden we daar dan niet alles voor moeten doen. En alle last afleggen. En alle zonde die ons lichtelijk omringt. Om te zien naar dat huis. Dat vaderhuis met de vele woningen. Om dat te mogen verkrijgen. Laten we luisteren naar wat David ons hier aanwijst en aanprijst. Dat eeuwige leven, dat het zo waard is om nagevolgd, om gezocht te worden. U hebt er rust in gekregen bij deze woorden om uw vrouw zo over te mogen geven. En ik hoop dat die rust er ook voor u mag zijn en voor ons allen. Want uiteindelijk, wij gaan allemaal diezelfde weg. De weg van alle vlees. Wie zal de volgende van ons zijn die hier naartoe wordt gedragen? Laten we deze dag mogen gebruiken om met onze zonden en in onze ellenden tot hem ons ter genezing te wenden. Om daar te ervaren dat God is zoals hij zegt dat hij is. Een God die mildelijk geeft, die niet verwijt, maar die zondaren zoekt en zalig maakt. Door dat geloof dat gewerkt wordt door de Heilige Geest en waarvan we belijdenis doen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof in een eeuwig leven. Amen.
Op deze plaats zal zoon Ronald een woord van dank uitspreken.
Beste familie, vrienden en belangstellenden, hier bij het graf van onze vrouw, moeder en oma willen wij graag een dankwoord uitspreken. Wij denken hierbij in het bijzonder aan uitvaartverzorging de Drechtstreek en Timmers, Arjan Nederveen. Wij willen jou in het bijzonder noemen Dank voor hoe je ons deze week op een respect en eerbiedvolle wijze hebben geleid en ondersteund. We konden altijd bij je terecht met onze vragen. Hartelijk dank je voor. Dominee Kempeneers, ook u willen wij hartelijk danken voor de pastorale bezoek aan onze moeder en aan ons als gezin. Tevens dank voor het leiden van de rouwdienst. Wijkouderling en kerkenraad, hartelijk dank voor de bezoeken en de dagafsluitingen. Koster, wij danken u voor de verzorging van de condoleans en de rouwdienst. Organist, meneer Van Wingerden, hartelijk dank voor de begeleiding van het orgelspel tijdens de rouwdienst. Huisarts en Albert Schweitzer ziekenhuis, dank voor de goede zorgen die jullie aan onze moeder hebben betoond. Verplegend personeel, arts en pastoraal verzorger van Salem, afdeling Drem. Wat hebben jullie liefdevol om onze moeder heen gestaan en de nodige zorg willen verlenen. Het viel waarschijnlijk niet altijd mee. Toch probeerden jullie altijd passende zorg te bieden. Hartelijk dank hiervoor. Verdere familie, kennissen en andere belangstellenden. Dank voor de bezoeken of blijk van medeleven aan ons en onze moeder. Ook deze afgelopen week. Graag zou ik nu een persoonlijk woord tot ons gezin willen richten. Lieve pa, in de afgelopen 47 jaar dat jullie getrouwd mochten zijn, hebben jullie 7 kinderen en 14 kleinkinderen mogen ontvangen uit Gods scheppende hand. Maar ook moeilijke wegen zijn het gezin niet gespaard gebleven. Op 28 juni 1977 werd de kleine Miranda uit ons gezin weggenomen. Er zijn ook opnamen in het ziekenhuis van u en ma en meerdere kinderen geweest, kortere en langere tijd geleden. Op 28 juli 2005 veranderde er veel binnen ons gezin na een bedrijfsongeval. Tijdens opnames in het EMC Sophia en Rijndam week ma niet van mijn zijde. Ook in de periode hierna heeft zij altijd zichzelf voor mij en de anderen binnen ons gezin weggecijferd. Voor u, pa, en ook de andere kinderen zal dit niet altijd makkelijk geweest zijn. Juli 2021 kwam ma ten val en zagen wij ma achteruit gaan. 25 augustus 2021 is ma in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen. Vele onderzoeken en behandelingen volgden. Een periode van lichamelijke en geestelijke achteruitgang, waardoor het niet mogelijk was dat ma terug zou keren naar huis. Wat vond u dat moeilijk? 11 november 2021 is ma in Salem opgenomen. De achteruitgang zette zich voort. Wat was dit toch moeilijk om te zien? Nu zo afhankelijk van anderen, terwijl het anders altijd andersom was. Je kon zien en merken dat ma hier veel moeite mee had om dingen los te laten. Maandagmorgen 6 juni is ma van ons weggenomen. Pa, wat een groot verlies dat u nu alleen komt te staan. Tijdens een periode van afnemende krachten verloor u ma telkens meer. De zorg voor ma nam toe die u met al uw liefde heeft gegeven. Nu het leven zonder ma verder gaat, wens ik u toe dat de Heere u hierin mogen sterken en alle wijsheid schenken. Broers, zussen, schoonzus en zwagers, we staan hier bij het geopende graf van ma. Wat is er de laatste tijd veel gebeurd? Het was moeilijk om ma zo achteruit te zien gaan. De moeder die altijd voor ons zorgde en klaarstond, moest dingen overgeven en loslaten. Iedereen heeft op zijn of haar wijze hierin het beste voor ma willen betekenen. Laten we pa niet vergeten en hem in dit verdriet bijstaan. Neefjes en nichtjes, ook voor jullie was het moeilijk om oma zo achteruit te zien gaan. Wat was ze een goede oma voor jullie? Wat vond ze het fijn als jullie op bezoek kwamen? Nu is oma niet meer. Ook wij moeten een keer sterven. Vraag daarom maar veel om een nieuw hart. Dat geldt voor ons allen. Dat door deze roepstem aan onze harten geheiligd mag worden. We mogen de Heer altijd vragen of hij ons wil troosten in dit verdriet.
Met deze woorden zijn we gekomen aan het einde van deze plechtigheid. De familie zal terugkeren naar de zaal van de kerk. Daar zal eerst ouderling Kleijan aan deze begrafenisplechtigheid met ons afsluiten. Vervolgens is er nog gelegenheid tot condoleren. Dit is uitsluitend bestemd voor diegenen die gisteravond niet in de gelegenheid geweest zijn. Ook degenen die van ver komen zijn uiteraard van harte welkom om met de familie nog een kopje koffie en een broodje te gebruiken. Ook is het de wens van meneer Kraaienveld om met zijn kinderen en kleinkinderen echt als laatste deze plaats te verlaten. Daarom wil ik straks de broers en zussen als eerste de gelegenheid geven om als eerste een laatste groet aan Lienike te brengen. En daarom kunt u mij volgen terug aan de uitgang van de begraafplaats. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. En daarna nemen de broers en zussen als eerste afscheid.